Ja, Hans, een nieuwe Driathlon Praat. We zitten er weer klaar voor, aflevering 329. En het was misschien wel de week, Hans, waarin Ironman de eerste tik heeft uitgedeeld aan PTO, of niet?
Ja, dat mag je wel geruststellen. Ja. Als je kijkt naar spankracht en ja, dus.
Ja, hè? Het was echt, kijk, want we kijken natuurlijk terug op een weekend met echt hele mooie races. Zowel bij de PTO, Ironman dus. En ook World Triathlon, want we hebben drie grote wedstrijden gezien. Mm-hmm. Als je dan even puur naar het internationale geweld kijkt. We gaan het natuurlijk zo direct over deze wedstrijden hebben. Maar ik moet wel zeggen, Hans, kijk, iedereen heeft het dan, hè, over het begin van het seizoen. En natuurlijk, Ironman is eerder al begonnen. Heeft al een paar wedstrijden achter de rug. Ironman Nieuw-Zeeland natuurlijk, laatst al heel groot, ook veel grote namen. En dan hebben ze nu dus Geelong, waar we het zo uitvoerig over gaan hebben. Maar ook de dagen voor het weekend hebben ze nog het startveld voor 70.3 Oceanside bekendgemaakt van aankomend weekend. Waar ook gewoon weer een totaal wereldkampioenschap waardig veld aan de start staat. Waarin eigenlijk alleen jouw favoriet natuurlijk, Lionel Sanders, ontbreekt. Ja. Maar Ironman zit echt in een krankzinnig lekkere flow aan, zo heb ik het ook opgeschreven. Die hebben gewoon elke wedstrijd WK-waardige startvelden, joh.
Ja, maar ja, dit is de Ironman Pro-series. We hebben dat eerder gezegd. Zeker met de aankondiging van de T100 dat ze niet meer naar die vaste contracten gingen. Aparte wedstrijden voor mannen en vrouwen. Dus dat zijn er een stuk minder. Ja, dat geeft extra kansen aan T100-atleten om ook de Ironman Pro-series te doen. Plus die Ironman Pro-series, ja, je mag vinden wat je ervan van vindt, zeg maar. Maar het is tot hiertoe wel spektakel. Dat is het minste wat we ervan kunnen zeggen. Dus...
Maar je zou het ook om kunnen draaien, Hans, want daar hebben we het natuurlijk ook al met elkaar
gehad. Oh, let's do this in English, yes. Yes, Tim. I'm
ja, Hans. Zo enthousiast raak ik dan, hè. Ja. Nee, maar je zou het ook om kunnen draaien, want je zou ook kunnen zeggen, juist omdat de PTO dat format inderdaad heeft veranderd, namelijk 4 wedstrijden voor de mannen, 4 wedstrijden voor de vrouwen, gescheiden van elkaar, tot ze dan straks bij die Grand Final in Qatar aankomen. Als dat allemaal nog doorgaat, want dat valt natuurlijk ook nog maar te bezien. Maar stel, hè. Dan zou je dus kunnen zeggen, die mannen en die vrouwen, die hebben minder keuze aan PTO-wedstrijden en ook minder verplichtingen. En vooral dat laatste is, denk ik, best fijn, want dat betekent dus ook dat je vaker kan kiezen voor een Ironman of een challenge. Maar je zou dus ook kunnen zeggen, oké, er zijn er nog 4 waaruit ze kunnen kiezen, 4 PTO-wedstrijden, waarvan er 3 verplicht zijn om in de rankings mee te doen. Dan zou je er toch verwachten dat je eigenlijk op zijn minst al die wedstrijden gaat meepakken. Want daar kun je snel geld verdienen. En je kunt er eigenlijk geen eentje... Ja, je kunt er dus maar 1 missen. Want anders heb je ook gewoon geen goede kans op een goede klassering. Dus ik had eigenlijk verwacht dat juist in die PTO-weekenden... dat Ironman het lastig zou hebben. Maar goed, daar lijkt het voorlopig nog niet op.
Nee, dat is waar. Dat is waar. Langs de andere kant, als je gaat kijken naar het deelnemersveld bij de dames in Gold Coast, waar de T100 was, ja, dat viel ook niet tegen. Hè. Die hebben jammer genoeg te maken gekregen met wat afzeggingen. Dat had te maken met blessures. Anders was dat eigenlijk een veel sterker deelnemersveld geweest dan bij de vrouwen in Geelong. Ja.
Maar ja, nu heb je... Kijk, wat de redenen ook zijn. En tuurlijk, je had een Ashley Gentle die zwanger is geraakt, die afzegt. Kate Woff geblesseerd geraakt, niet gekomen. Lucy Charles natuurlijk al wat langer in de lappenmand, terugkomend van een operatie. En dan had je er nog één. Julie Deron, die natuurlijk ook geblesseerd afzei. Mm-hmm. Maar goed, redenen te over. Bij Ironman hebben ze natuurlijk ook die problemen. Hè? Zijn er ook afzeggers vanwege blessures? Ja, ja. Als je nu puur kijkt naar wat er op papier aan wedstrijd was bij de T100 in Gold Coast. Ja, Hans, ik wil het niet helemaal naar beneden praten. En ik heb echt wel een mooie wedstrijd gezien, daar niet van. Mm-hmm. Maar het was natuurlijk geen wereldklasseveld. Dat is gewoon wel simpel. Wow. En ik bedoel, het was uiteindelijk... Ja, dat vond ik toch wel mee.
In de diepte niet, nee. Maar als je kijkt vooraan, ja, bedoel... Hè, en hetzelfde geldt eigenlijk voor Geelong bij Ironman. Pak Cat Matthews weg en pak Taylor Nip weg. Ja. En dan heb je wel een heel ander verhaal. Dus ik vind het een klein beetje vergelijkbaar met elkaar. Want Geelong was eigenlijk een pak minder interessant geweest, denk ik, als Cat Matthews niet had meegedaan. Als je ook kijkt naar de namen in haar buurt, ja, dan een Grace Steck en alweer een sterklopende Tamara Jewett. Die komen daar wel in de buurt. Maar voor de rest, ja, is het ook een veld waarvan ik toch wel wat namen heb moeten opzoeken. Hetzelfde geldt overigens voor Gold Coast. Daar zaten ook een paar dames tussen waarvan ik dacht van, wie is dat? Mm-hmm. Dus op dat vlak, ja. Ja. Ik denk dat het misschien nog wel elkaar zal uitlevelen. Maar ik zeg het, ja, qua spektakel op dit moment is het 1-0 of misschien 2-0 voor Ironman op dit moment.
Ja, nou, ik maak er gewoon 3-0 van. Want ik heb echt op het puntje van mijn stoel gezeten, Hans. We kregen echt de battle waar we op hoopten. Mm-hmm. Helenwelt tegen Jelle Geens, tegen Bloemenveld, Christian Bloemenveld natuurlijk. Ik moest er even over nadenken.
Ik dacht dat je ging zeggen tegen alle agegroepers in ronde 2.
Ja, moeten we dat nog even bespreken, Hans?
Ik denk dat we daarmee moeten starten. Dit waren hallucinante beelden wat mij betreft.
Jij was echt in shock, hè?
Ja, shock is misschien een te groot woord, maar wij zaten elkaar te appen. En ik zeg het voor de mensen die laat opleven, en die hebben de juiste keuze gemaakt om dit live te bekijken. Dus wij zaten zaterdagavond live laat met elkaar te appen van wat gebeurt er hier allemaal. Het was ook vooral de manier waarop, hè, want dat er veel verkeer is op een parcours, oké, tot daaraan toe. Maar dit was gewoon heel veel agegroepers op een smal baantje, heen en weer, dus aan beide kanten van de weg. En dan haalde Hayden Wild het in zijn hoofd van daarvan te profiteren om wat stennis te veroorzaken en proberen weg te rijden. Maar hij deed het op een super agressieve manier. En hij sprong echt van agegroeper naar agegroeper, slalommend. Het was, ja, je zat er naar te kijken en het enige wat ik kon denken was van, oh, dit gaat fout, dit gaat fout, dit gaat fout. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, maar
volgens mij was het grootste probleem ook dat er gewoon, weet je wel, het was geen hele brede weg.
Nee, inderdaad.
Sommige atleten reden gewoon twee, drie man naast elkaar.
Ja.
En dan ging Hedenwelt en daardoor dus ook Jelle Geens en al die mannen daarachter, die gingen eromheen. Maar er was ook geen wegafzetting. Dus een redelijk smalle weg.
Ja.
Heel veel mensen. En die reden elkaar, gewoon dwars tegemoet. Maar ja, dat daar geen ongelukken zijn gebeurd, dat is eigenlijk een klein wonder, hè?
Ja, dat klopt. Dat klopt. En ook nog eens, want je zag dan ook, je ziet de beelden. En je weet, dat is een cameraman op een motor. En je ziet Hayden Wild aan een moordtempo van agegroepen naar agegroepen slalommen. Maar die motor die moet dus juist hetzelfde doen. En die motor die bevond zich af en toe ook wel aan de andere helft van de weg, waar mensen uit de andere kant kwamen. En Iron Memes, die hadden een paar fantastische memes weer. Het was echt bij momenten hilarisch, maar ze hadden wel één heel serieuze, waarbij dat ze zeiden van, Ironman, jullie hebben zero geleerd van wat er in Hamburg gebeurd is.
Ja, dat
was ongeveer net hetzelfde. Hier had ook hetzelfde kunnen gebeuren, namelijk dat die motor gewoon heads-on tegen een andere atleet gaat, omdat er gewoon te weinig ruimte was. Dus ja, ik vond dit, ik zeg het dat ten eerste al, dat er heel veel verkeer was, dat de weg niet afgescheiden was van elkaar en geen kegeltjes in het midden of zo. Maar dan vervolgens de manier waarop dat Hayden Wild tekeer ging. En dat volgde ook al op daarvoor de battle tegen Jelle Geens. Want ik weet niet of je die live gezien hebt in die eerste ronde.
Zeker.
Maar ze zaten elkaar echt gewoon af te snijden. Hè?
Maar ik had het idee dat ze dat echt bewust deden. Niet zozeer dat afsnijden, want het viel me ook op, hoor, dat ze best wel elkaar kort inderdaad te pas sneden. Maar kijk, volgens mij hadden zij op een gegeven moment gewoon door met z'n tweeën. Christian Bloemenveld heeft het moeilijk, hij heeft het lastig. Een gaatje van 5 seconden werd 10 seconden, dat werd 20 seconden, dat werd 30 seconden. Uiteindelijk dan ruim een minuut, hè, omdat heen en wel natuurlijk ook nog wegreed bij Jelle dan. Maar ik had wel het idee dat ze, kijk, ze hadden natuurlijk ook niet heel veel meer ruimte, eigenlijk precies vanwege de situatie die we net al schetsten. Ze konden niet in een wijde boog om elkaar heen rijden. Dus dan krijg je natuurlijk ook dit soort situaties waarbij ze op snelheden van 50 tot 60 per uur, zo niet hoger op de stukken dat ze naar beneden reden natuurlijk. Ja, dan wordt het allemaal krap en dan gaat het allemaal op de limiet. Dus ja, dat begrijp ik wel, want ik had niet het idee dat er van een onsportieve situatie sprake was. Maar ja, het was inderdaad, ik zat met de billen dichtgeknepen, zoals ze dat dan spreekwoordelijk zeggen, te kijken. Maar ik heb er echt van genoten, Hans. En
ja, dat wel. Dat wel. Dit geeft echt wel een extra cachet aan de wedstrijd. Je kijkt er dan met heel andere ogen naar. En je vraagt je dan ook af van, oké, is dit de juiste tactiek? Nu, achteraf zou blijken in het geval van Hayden Wild, nee, dat was hem niet. Ja. Maar wat volgen was gewoon ook wel gewoon fantastisch om te zien. En het bleef allemaal nog redelijk kort bij elkaar. Ja, ik vond het een fantastische wedstrijd om te kijken.
Ja, maar ja, nou ga ik je de gevoelige vraag van deze week stellen, Hans. Want We hebben die drie mannen. Wild, Geens, Bloemenveld.
Ja.
Nou, we weten de volgorde. Bloemenveld wint, Geens tweede, Hedenwald derde. En ze vinden ze alle drie op ongeveer anderhalve minuut van elkaar. Dus het is echt close geweest.
Ja.
Ondanks die kleine verschillen wil ik aan jou vragen. Het is een drieledige vraag. Ja. Is Christian Bloemenveld vooral mentaal de grote winnaar van de dag? Is Hedenwald vooral mentaal de grote verliezer van de dag? En heeft Jelle Geens wat dat betreft misschien een iets meer neutrale wedstrijd gehad?
Laat ik met die laatste beginnen. Ik denk het wel. Ik denk dat Jelle, want hij heeft een paar keer benadrukt, ook in interviews, dit is een voorbereidingswedstrijd op de Ironman Texas, waar hij zijn debuut gaat maken over 4 weken. Ik had de indruk dat Jelle redelijk slim geraced heeft. Hij gaf ook aan dat het tempo van Hayden echt wel heel hoog lag tijdens het fietsen. En op het einde heb je ook gezien van dat Jelle voor zijn eigen tempo heeft gekozen. Ik denk zeer bewust.
Had ook met die pedaal te maken, hè?
Maar dat was dan weer bij Hayden, hè?
Nee, Jelle Geens zat te kloten met zijn pedaal. Die had de mechanische pech, toch?
Dat was bij Hayden Wild, dacht ik.
Nee, dat was bij Jelle.
Dan moet ik eens terugkijken.
Ja, dat was bij Jelle, hoor.
Oké, alright. Ja, dan... alright. Maar maar ik denk niet dat dat de hoofdoorzaak was. Hij zei ook dat hij
dat teruggenomen
heeft. Sowieso. Maar ik ga het nog eens terugkijken, voor alle zekerheid. Niet dat ik je niet vertrouw hoor, Tim, maar...
Nou, het was ook al laat, hè? Misschien vergissen we ons allebei.
Ja,
hoor, maar...
wie weet. En jij was mij ook al wel natuurlijk bovenop de kast aan het jagen, hè, met mijn vragen te stellen van wat denk je, hè? Wie gaat het halen? Ja, ik zeg natuurlijk Jelle, ik ben Belg. Maar ik had ook lang wel het geloof van dat Jelle het zou halen, zelfs in de slotfase. Want hij hield ook het verschil met Christian Bloemenveld op een gegeven moment klein. En ik dacht ook, als die twee Marbella-gewijs nog eens gaan samenlopen... En ook toen was Jelle met achterstand van de fiets gekomen. Ik denk, wie weet zit het erin. Dus om te beginnen, Jelle, de meest neutrale. Ik denk dat Jelle gewoon een goede race heeft gedaan. Hij doet 2 minuten van zijn wedstrijdrecord af van vorig jaar. Wordt er wel mee tweede, maar loopt een halve marathon van 1:08. Doet een degelijke fietsproef. Zwemmen was ook wel oké. Was niet helemaal top, maar op zich... Eigenlijk denk ik een goede race om het seizoen mee te openen. Je stoot alleen op een geweldige Christian Bloemenveld. Dus dan kan ik meteen vraag 1 ook beantwoorden. Mentale winnaar, absoluut. Fysieke winnaar, helemaal zeker. Het was een lesje in mooi en snel lopen. Ik heb met grote ogen zitten kijken naar de Noor. Nog een paar discussies gehad met mensen op zondag, die ook zeiden van hoe is het mogelijk dat iemand met zo'n gestalte, zeg maar, en met zo'n lichaam en met zo'n gewicht ook, want daar moeten we ook eerlijk over zijn, dat die zo soepel en vlot zich voorbeweegt in het lopen. En ik was ernaar aan het kijken. Ik was ook naar de tempo's aan het kijken. Hij liep echt op een gegeven stuk heel lang 3:01 per kilometer. En dat zag er supervlot uit. Die benen die gingen heel hoog. Ik zag zijn schoenen bijna tegen zijn achterwerk tikken. Techniek feilloos. Liet zich zo wat voorover hangen. Bleef constant gaan. Dat was eigenlijk nog mijn enige hoop, dat Jelle zou terugkomen. Ik dacht van, die is sowieso zo dadelijk aan het ontploffen. Ik was ook aan het wachten voor de eerste spatten overgeefsel. Maar dat kwam niet deze keer. En maar goed ook hoor, voor Christian. Het is hem gegund. Dit was een lesje in ik denk dat voor de liefhebbers van technisch mooie loopsport, dat die met grote ogen hebben zitten kijken. En ik zelf ook. Dus voilà, vraag 1 ook opgelost. Christian Bloemenveld, de grote mentale winnaar. Ja, en dan is vraag 2, is Hayden Wild mentaal de verliezer?
En daarover gesproken, Hans, dan haak ik heel eventjes kort in, want ik zat ondertussen toch even snel te zoeken. Maar jij had gelijk, het was Hayden Wild die de pech had inderdaad met zijn pedaal. Ik was echt in veronderstelling dat Jelle Geens was, maar het was Hayden Wild, dus dan hebben we dat in ieder geval hier rechtgezet.
Ja, en het was volgens mij echt een mechanical, want eerst dacht ik van, hij is gewoon uit zijn pedaal geklikt, maar dat gebeurde hem nog een keer, vlak nadien. Dus ik denk dat er effectief iets mis was met die pedaal, maar ja goed, hij is toch nog weggereden van de rest, dus dat is redelijk krankzinnig. Is Hayden Wild een mentale verliezer? Ik denk het wel, want jij zei van, ze wouden elkaar niet de duivel aandoen. Ik had niet die indruk bij Hayden. Ik had net de indruk bij Hayden dat hij tegenover die twee eigenlijk al tijdens het fietsen gewoon een hoop psychologische oorlogsvoering wou voeren, Tim.
Ja, weet je wel.
Ik vond hem heel agressief rijden. Hij was heel zenuwachtig. En ik vond hem ja, in vergelijking met Jelle en met Bloemenfeld was denk ik misschien Hede Waald wel de meest zenuwachtige van de drie.
Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook dat hij misschien was de druk voor hem ook wel het grootst, Hans. Want
ja, ja.
Kijk, hij komt natuurlijk terug van een jaar waarin hij elke T100 race wint. In ieder geval alle T100 races waar hij aan de start stond. Want hij sloeg er natuurlijk één of twee over vanwege die harde crash die had tijdens een trainingsrit. Maar weet je wel, hij is dan de man waar iedereen naar kijkt. Vervolgens heb je een prachtige WK 70.3 Marbella battle tussen Geens en Bloemenfeld. En is Wout er niet bij, want die sloeg die wedstrijd over. Dus iedereen vroeg zich op dat moment op een gegeven moment ook af. Ja, wie van die drie, want dat zijn natuurlijk dan echt wel de drie mannen nu op die halve afstand. Wie van die drie is nou het beste? En kijk, Bloemenfeld, weten we allemaal. Die heeft alles natuurlijk gewonnen wat er te winnen valt. Jelle Geens, twee keer wereldkampioen 70.3 op een rij, wat al historisch is. Mm-hmm. Dus dan weet je ook, dat is een man om... Nou ja, weet je wel, dan ben je een grootheid. En het is allemaal leuk natuurlijk, een paar T100 wedstrijden winnen. En het is echt, en begrijp me niet verkeerd, hè, want dat is wereldklasse. En Hede Waald is natuurlijk episch, is natuurlijk ook tweede op de Olympische Spelen. Dus dat is ook een man die alles kan. Maar op een 70.3 heeft hij natuurlijk heel wat minder succes nog gehad dan, nou ja, Bloemenfeld en Geens. En als je dan met z'n drieën head-to-head gaat en vervolgens inderdaad zo risicovol gaat rijden en, laten we heel eerlijk zijn Hans, die heeft volgens mij geen procentje gespaard.
Nee,
die heeft
nee,
alles gegeven op de fiets.
Ja.
Ja, en als je dan ziet op een gegeven moment na 2-3 kilometer hardlopen van shit, ik heb maar 30 tot 40 seconden voorsprong nog en ze lopen juist op me in. Ja, dan wordt het spannend, hè? En dan ga je die druk voelen natuurlijk.
Nee, klopt. Nee, helemaal mee eens. Ik denk dat dat de juiste analyse is van de race van Heden. Het viel mij wel op dat het lopen zag er ook niet echt heel vloeiend uit. Dus ik denk dat daar nog wel wat werk aan is. Maar ik zeg het, ja, dat kan evengoed zijn van dat die benen te veel pijn deden na die fietsproef. Die was echt insane. Dus ja, ik zeg het. Ik denk dat dit wel een kleine psychologische tik is geweest voor Heden. Want ja, Bloemenfeld die had eigenlijk niks te verliezen. Die komt van Ironman Nieuw-Zeeland 2 weken geleden, werd daar vijfde. Dus als hij gewoon op het podium zou staan dit weekend, dan zou iedereen zeggen van, amai, dat is knap. 2 weken na een volledige Ironman, heel mooi gedaan. Jelle Geens op
het seizoen. Dat geloof ik niet, Hans.
Nee?
Ja, maar dat geloof ik niet. Nee, dat denk ik niet. Ik denk als Bloemenfeld bij wijze van spreken hier... Nou, tweede zou natuurlijk al een stuk beter zijn dan derde. Maar ik denk als Bloemenfeld vandaag derde, of dit weekend derde zou zijn geworden en of nog erger, niet op het podium zou komen, dan denk ik dat de hele wereld op zijn kop stond, bij wijze van spreken, en zou zeggen van, nou, kan hij het nog wel? Dat denk ik wel.
Ja.
Want dan heeft hij twee slechte, twee tussenhaakjes slechte races op rij, hè?
Ja, nee, dat klopt wel. Dat klopt wel. Ja. Maar
dus in dat opzicht vraag ik me dan af van, ja, weet je wel, ik denk nog eigenlijk dat Jelle Geens misschien het meest vrij uit kon racen, terwijl hij eigenlijk tegelijkertijd misschien de man is die het meest kon verliezen. Want ja, twee wereldtitels op zak, op specifiek deze afstand, ja, dan ben jij misschien wel de man waar iedereen nog het meest naar kijkt. Maar toch denk ik dat voor Jelle Geens misschien de druk het minst was.
Ja, we gaan het zien over 4 weken. Ik denk Ironman Texas, dat gaat de graadmeter worden voor Jelle en denk ik ook voor de rest van zijn seizoen. Maar als ik hem zo bezig zie, ja, hij zit goed hoor. Ik volg ook zijn trainingen. en die volumes gaan ook stevig de hoogte in en dat gaat telkens ook aan mooie tempo's. Dus ik verwacht wel veel van Jelle in Ironman Texas. Ik hoop dat ik niet te veel verwacht, hè, want dat is een opmerking die we al een paar keer gesteld hebben, of ik alleszins zeker, van dat we de lat wel erg hoog leggen voor die jongens. Het is de eerste keer Ironman, dus toch maar zien van wat dat geeft. In Geelong zag je dit weekend de gevolgen daarvan, bijvoorbeeld bij Pierre Lecor. Die had ook wel ontiegelijk hard gezwommen, samen met die Trent Thorpe. Maar die hebben dat alle twee wel moeten bekopen en moeten uitstappen. Hij stond echt met krampen helemaal stil. Dus het is niet evident hoor, om gewoon even eerst een Ironman te racen, zeker als dat je debuut is, en dan 2 weken later een 70.3. Dus benieuwd voor die Ironman Texas, maar ik denk dat Jelle met heel veel vertrouwen daar naartoe gaat trekken nu.
Ja, maar het is aan de andere kant, ik denk dat we dat ook al voldoende benadrukt hebben. Het is een hele andere discipline, hè, waar hij zich nou op gaat richten. Want ja, die long distance, je kunt nog zo goed zijn op de halve, maar het is echt nog niet zo 1 op 1 overgezet naar de volledige afstand natuurlijk.
Nee, klopt.
En hij kiest er ook niet de minste wedstrijd vooruit. Hè? Dat vind ik ook wel interessant. Hij zou natuurlijk ook kunnen zeggen, nou, ik kies een wedstrijd waar het startveld wat minder is. Maar hij gaat dan natuurlijk ook de grote mannen tegenkomen.
Nee, dat is waar.
Interessant.
Dus, ja. Ik vind overigens een van de leukste takeaways nu van deze race. 1, 2 en 3. Christian Bloemenveld, Jelle Geens en Hayden Wild. Dat betekent 3 keer een slot voor het WK in Nice. Dus die 3 die gaan we gewoon terugzien in september. In dezelfde wedstrijd, in dezelfde WK, op een parcours. Ja, ik denk dat de Gensters ervan af gaan vliegen, Tim.
Ja, en dan als ik specifiek naar het parcours kijk, dan denk ik, dan zou het wel eens Hayden Wild zijn die het beste tot z'n recht komt daar. Want ja, toch wel, ik denk zelfs veruit de lichtste van de 3. De kleinste sowieso.
Mm-hmm.
En dat is wel lekker als je die heuveltjes daarop moet, hè?
Ja, dat wel. Alleen Jelle heeft ook laten zien in Marbella, hè, als hij daar met slechts 1 versnelling toch aan kop ging van die groep. Hij kan dat inderdaad, ook en hij houdt daar ook wel van. Dus dat wordt echt wel de moeite. Maar dat gaat een epische battle worden. Ik hoop dat ze alle 3 gezond daar aan de start geraken. Dat zou echt fantastisch zijn.
En Bloemenveld heeft het ook laten zien, hè, Hans. Die werd natuurlijk ook gewoon tweede bij het WK. Derde werd hij bij het WK Ironman de volledige afstand.
Mm-hmm.
Dus ja, die kan op zich ook prima uit de voeten in die bergen.
Ja, nee, dat is waar. Dus dat gaat echt mooi worden.
Dat wordt wel lastig voor ons, Hans. Want wij gaan hem sowieso niet live kijken, die wedstrijd. Want dezelfde dag, dezelfde tijd als Challenge Almere Amsterdam. Hè? Dat zijn hoe ze dat ooit gepland hebben allemaal.
Ja, onvoorstelbaar. Hè? Onvoorstelbaar. Want is die op zaterdag nu?
Ja, allemaal op zaterdag.
Ja, dat is jammer. Want vorig jaar was het nog wel leuk ergens, toen ik bezig was met de Prize Award Ceremony, dat al die pro's voor mij, ik stond daar op het podium iedereen aan te kondigen. Ik moest echt hard roepen om de juiste namen op het podium te krijgen, want iedereen zat gebiologeerd naar het Ironman WK te kijken op zijn smartphone. Dus jammer dat het geval is. Maar ja, goed. Almere is ook mooi, hè? Dus,
Ja, nee, dat zeker. Maar dit zijn, het liefst wil je die wedstrijden natuurlijk gescheiden hebben van elkaar. Dat is, zo simpel is het natuurlijk.
Ja, het was perfect geweest als Nice op de zondag zou zitten. Dus, ja.
Ja, alright, Hans. Gaan we naar de vrouwenrace. Want het was genieten dus bij de mannen. Bij de vrouwen dan ietsje minder. En daar gebeurde, maar nog steeds mooi. Maar daar gebeurde eigenlijk wat iedereen natuurlijk verwacht had, hè. Kat Matthews met een achterstand uit het water. Vervolgens op de fiets heel snel naar voren. Hoe heet zij? Sophia Green.
Ja.
Die bleef er nog lang bij, hè? Eigenlijk.
Ja, dat was voor mij wel een beetje de verrassing van de dag. Helaas heeft ze dat ook wel cash betaald in het lopen. En is compleet ingestort en uiteindelijk 9e geworden, geloof ik. Dus, maar ik zat er echt naar te kijken. Ik denk, krijgen we hier een verrassing? Want het is geen bekende naam. Zit nog niet zo lang op de lange afstand. Dus dat was echt wel opvallend. En ik dacht op een gegeven moment, Kat Matthews komt erbij, dat is erop en erover. Maar die Sophia Green bleef nog wel een tijd aanhaken. En toen dacht ik van oké, misschien krijgen we nog een spannende race. Maar ja, de laatste 30 kilometer was het vintage Kat Matthews. Die versnelt een keer, die is weg. En komt dan met toch wel een grote voorsprong in T2 binnen. Dus ik dacht, kat en bakkie. Ik moet ook zeggen, ik ben vlak na de finish van Kat Matthews gaan slapen, want het was best wel laat op dat moment. Waardoor ik eigenlijk gemist heb dat Grace Tech nog tot op, 36 seconden is gekomen. Dat is best wel.
Het was echt dichtbij.
Ja,
sterker nog, het was echt zo'n race waarbij ik. Kijk, wij schrijven natuurlijk altijd met de wedstrijd mee. Vaak kun je al redelijk ver voor de finish, heb je al zeg maar 3/4 van je verslag af. Ik heb hier echt gewacht tot het 18, 19 kilometer punt voor ik überhaupt begon met schrijven. Omdat ik gewoon, je zag die Grace Tech steeds dichterbij komen. En je zag ook, die was echt aan het vliegen. En op een gegeven moment ging het zo hard, dat als je het verschil doorrekende, ja dan dacht je van nou, het zou gewoon nog maar zomaar kunnen dat zij ineens wint.
Ja.
Dus ik heb gewacht. Maar uiteindelijk haalden ze hem dan toch nog binnen. Ja. Kat Matthews. Maar als je naar de tussentijden kijkt, denk je of dacht je, nou, volgens mij gaat ze helemaal stuk. Als je er over de finish zag komen, dacht ik, heeft ze niet gewoon een beetje ingehouden op het laatste stuk?
Ja, wel. Die indruk had ik ook. En dat ze ook goed genoeg wist van, ik moet dit tempo nog aanhouden en dan haal ik het binnen. Want halfweg was het verschil nog 3 minuten. Hè.
Maar dat vond ik
net
zo gek.
Het was 2,55 gelopen op kilometer 10. En toen dacht ik ook van, ja, dit ze gaat op 10 kilometer gaat ze geen 3 minuten verliezen, dacht ik bij Cat Matthews. Maar Grace Tech zag je wel dichter en dichterbij komen. En dan zag ik inderdaad, 3 kilometer voor het einde, op kilometer 18, was het nog 1 minuut. En toen dacht ik ook van, ja, dat is binnen. Ik bedoel, 1 minuut op 3 kilometer, dat met dit soort toppers, dat verlies je nooit. Maar ja, je weet nooit. En ik denk ook dat Cat Matthews dat wist. En ik denk dat hij tijden heeft doorgekregen, dat hij wist, oké, even rustig inhouden en dan op het laatste nog een klein stukje sneller gaan. En dan hou ik haar wel af. Maar toch, ja, dat is toch wel een klein beetje gokken, hè.
Ja, nou, dat is het. En dan moet ik, maar misschien is dat ook de pessimist in mij, dat weet ik niet. Of de journalist, zo zou je het ook kunnen zien. Maar dan denk ik toch onwillekeurig ook een beetje na of terug aan wat er natuurlijk bijvoorbeeld op Kona gebeurde vorig jaar. Hè? Dan zie je ook in de laatste 2 kilometer kan je in 1 keer volledig stilstaan.
Ja.
Waardoor je de finish niet eens haalt. Dus ja, ik vind het toch een beetje met vuur spelen. Maar ja, wat ik zeg, toen ik er over de finish zag komen, had ik echt het idee van, nou, die voelde zich waarschijnlijk... Ja. Eigenlijk zo goed dat ze gewoon een beetje heeft ingehouden en freewheelen misschien wel naar de finish gegaan.
Ja. En niet vergeten, Tim, 2 weken geleden winnares van de Ironman Nieuw-Zeeland.
Nou ja, dat ook inderdaad. Ja.
Als je dat vroeger zei van een Ironman winnen en dan 2 weken later een halve doen alleen al maar, gewoon al doen, hè, niet eens winnen, dan zou je gek verklaard worden. Tegenwoordig blijkt dat dan de normaalste zaak ter wereld te zijn. Van,
Ja, dat is echt normaal inderdaad. Dat is echt gewoon normaal geworden. Onder de streep, Hans, echt een heerlijke wedstrijd. Hè? We werden echt verwend. En dit was misschien wel de mooiste wedstrijd van het jaar nu al, hè?
Ja, het is nog vroeg op het jaar, dus ik hoop dat er zo nog een aantal gaan komen. Wie weet al in Oceanside, daar ook wel best een mooi veld. Ben zeer benieuwd overigens wat we daar van Bloemenveld mogen gaan verwachten, want op 3 weken tijd, 3 wedstrijden, ja, ik weet het niet. Ik denk echt wel dat die redelijk diepjes moeten gaan. Overigens, om daar nog even op terug te pakken, want ik denk over de vrouwen hebben we het wel gehad hier nu in Geelong. Dat klonk eigenlijk ook verkeerd. Dat is ook niet bedoeld, overigens. Ik bedoel, verder is over die race niet zoveel te vertellen. Tamara Jewett nog naar de derde plaats gelopen, maar dat was op meer dan 9 minuten. Dus ja, het ging vooral om die twee vooraan.
Misschien nog wel goed om even te zeggen, want dat was nog wel knap natuurlijk. Die Tamara Jewett, die sloeg toe in de slotfase van de run. Hè, want die kwam vanuit 5e of 4e positie. En die ging echt in de laatste kilometers nog voorbij aan... wie was dat? Nou, in ieder geval aan iemand. En daardoor pakte ze nog het brons.
Ja, maar ja, dat doet ze al, ja, ik wou zeggen het hele seizoen, maar ze is al een tijdje down under bezig. Ze heeft, was dat Tauranga dat zij gewonnen heeft, of die andere grote wedstrijd daar, dat ze ook echt in de slotfase van het lopen op en over Rebecca Clark ging.
Dat zou ik ook moeten zoeken.
Ja,
maar goed, ze doet dat vaker.
Ja, inderdaad. Maar ik wou nog even terugkeren dan bij de mannen. Christian Bloemenveld, want we zaten denk ik met z'n allen wel wat te rekenen. 1:06 nog wat. Ik denk 1:06:14 of zoiets is de snelste halve marathontijd ooit op een 70.3 Ironman. Casper Stornes heeft die gerealiseerd. Dus iedereen zat uit te kijken van, gaan we voor het eerst in de geschiedenis een 1:05 krijgen in een 70.3 Ironman. En Christian Bloemenveld lag volledig op schema. Maar gaat dan al zigzaggend het publiek groeten en vieren bij zijn overwinning. En denk ik van, je gooit de record weg. Dus ik dacht, dat moet ik toch eens aan Tim vragen. Van, wat vind je daar nu van?
Kijk, toen ik deze tijden zag, dacht ik sowieso, laten we eerst eens even de afstand van het parcours bekijken. Heb ik niet gedaan. Maar om aan te geven, ja, en daar hebben we natuurlijk al best wel vaak met elkaar over gehad, Hans. Het zegt gewoon niet zoveel. Hè? Ik bedoel, omstandigheden, afstand, het relief van het parcours. Hè? Wordt er veel geklommen of niet? Het heeft allemaal invloed op een snelle tijd of een minder snelle tijd. En kijk, Bloemenveld, laten we het heel eerlijk zijn, Hans. Er is niemand die zich over een paar jaar herinnert dat hij bij wijze van spreken de snelste halve marathon in een triathlon liep. En die tijd wordt over een paar jaar toch alweer verbeterd. Maar dat hij de wedstrijd won van een Jelle Geens en Ede Waal, dat weten mensen zich misschien nog wel te herinneren.
Ja.
En kijk, hij eet natuurlijk ook geen boterham meer of minder of hij dat record nou verbetert. Dus
nee, dat is waar.
Ik denk dat het hem geen reet interesseert, eerlijk gezegd.
Ja. Nee, maar ik vond het ergens wel jammer, want ik dacht, ja, dit had echt, dit had de perfecte race geweest om dit te doen. Ja. En dat gekoppeld ook aan de manier waarop hij aan het lopen was. Ja, misschien wel een kleine gemiste kans. Want als je daar nooit meer in slaagt om een 1.05 te lopen, dat hij dan misschien toch zoiets zal hebben van...
dat kan ook. Dat was toen toch ook... Wanneer was dat, Hans? Dat was 3 jaar geleden, denk ik. Misschien al 4. En volgens mij was dat toen ook Magnus Dietleff, dat die Challenge Rood won. En dat hij het hele stadion gewoon wandelde en met het publiek juichte en weet ik veel wat hij allemaal uithaalde. En dat hij toen iets van 10 seconden boven het parcours record. Dat was ook zo zuur. En iedereen in dat stadion, rennen. Maar hij was aan het vieren, joh.
Ja, maar ik denk ook wel, dat zijn van die momenten, die je wil dat ook wel koesteren. Dus,
ja, dat is het.
Weet je, dat is toch... Ik denk ook van als je een overwinning hebt, als we het dan even naar het wielrennen brengen, ik denk dat een Tadej Pogacar met zijn solo in de Strade Bianchi, ja, die kan al kilometers lang nadenken over hoe dat hij gaat vieren en kan dat optimaal doen. Nu moet hij tot op de streep eigenlijk wachten om te juichen, om te zien van heb ik Pidcock geklopt in Milaan-San Remo. Dus ik denk dat dat ook andere omstandigheden zijn als je echt de tijd hebt om te vieren, van af en toe ook wel de tijd voor te maken. Dus,
ja, dat denk ik ook wel. Je zou natuurlijk ook kunnen denken aan 2 finishlijnen, Hans. Eentje bij het ingaan van het stadion. Daar is de wedstrijd beslist. En vervolgens heb je nog even 200 meter om te juichen in het stadion.
Ja, dat gebeurde overigens bij Bashir's run 2 weken geleden. Ja,
dat had
het
ik
Belgisch
gezien,
kampioenschap halve marathon, waar dus de eindtijd, die lag een stuk voor de finishboog. Blijkbaar, want achteraf, want ik zag gisteren, want we zijn maandag aan het opnemen. En zondag
de
was
afstand klopte niet, hè?
Nee. De Grand Raid in Nice-Ramon deed Bert Mismo, de organisator, mee, samen met zijn broer Louis. Zijn 30 geworden nog eens, heel knap. Van de broertjes. Maar Bert die zei van, ja, 's ochtends om 7 uur of zoiets komt een official naar mij en die zei van, de finish zou hier moeten liggen, want de officiële afstand is nagemeten. Maar ja, alles was opgebouwd. En dan zei ik van, ja, we zaten op wat was het, 1,5 uur van de start. Ja, dan kan je niet in één keer die hele stadion gaan omgooien en alles gaan verplaatsen. Dus hebben ze besloten van dus de timing effectief bij het ingaan van het stadion te leggen en dan de finish waar die voorzien was. En maar goed, ook uiteindelijk van dat je dan weet van, oké, er is een netto tijd en dat is de juiste.
Maar wat wel daaraan is, Hans, want daar zijn ze dus vergeten, dat weet ik niet, maar ze hebben het in ieder geval niet verteld aan de atleten. Want ik hoorde dus in de Pacer-podcast, wat een grote hardlooppodcast hier is hier in Nederland. Daar kwamen de lopers dus over de finish. Dan zagen ze hun tijd op hun horloge. En dan zagen ze in de uitslag ineens dat ze bijvoorbeeld een minuut sneller waren of 45 seconden.
Ja.
En toen dachten ze, hoe kan dat nou? En toen hebben ze dus nagevraagd. En toen bleek dus dit verhaal erachter te zitten.
Ja.
Dat ze gewoon die finishboog, of tenminste de meettijd naar voren hebben gehaald. Ja, dat is een beetje gek natuurlijk.
Ja, nee, inderdaad. Maar ik denk dat ook met die late beslissing van de jury te maken had. En dat ze dus ook niet meer echt de tijd hadden om iedereen te brieven. Dus ja, wel heel bijzonder. Maar beter zo dan andersom, Tim.
Alleen, wat zouden ze gedaan hebben, Hans? Want toen zat ik er serieus hard op te denken gelijk. Wat zouden ze nou gedaan hebben als je de 2 toplopers naast elkaar dat stadion in ziet komen?
Ja.
En die weten het niet. En die gaan een sprint inzetten naar de finish. Maar de tijd is al 100 meter eerder opgenomen. Ja, dan krijg je een lastige situatie.
Ja.
Maar goed, dat is allemaal theoretisch.
Overigens, zelfs als je het vertelt, zijn er mensen die het nog altijd doen. Gaan sprinten. Want in de hel van Kasterlee is dat ook een ding. Dus de tijd wordt gemeten vlak voor je de sporthal binnenkomt. Daar ligt de finish.
Ja.
Maar er zijn mensen die op die rode loper op het podium toch nog gaan spurten tegen elkaar. Die dan toch nog dat gevoel hebben van, ik wil nog een plaatje opschuiven. Nou, dat lukt je niet meer, want de finish, het resultaat ligt al vast. Maar toch gaan ze het nog doen. Dus ja.
Maar heb je het dan ook andersom gehad? Heb je dan wel eens een sprint voor het stadion gezien? Of gebeurt dat niet?
Nee, ook omdat er wordt niet heel veel gesprint in Helva Kastelein. Nee. Dus dat heb je wel met zo'n lange afstand. Is dat net iets minder het geval.
All right. Genieten dus. Dan gaan we naar de T100.
Yes.
Gold Coast, ook Australië. Dus het gebeurde allemaal down under dit weekend.
Gelukkig een start in de namiddag.
Ja, dat was fijn.
Ja, maar in Australië in de namiddag. Dus,
maar wij gaan niet meer over starttijden praten, Hans. Dat ging vorige week ook niet goed.
Ik kon vragen van, hoe laat ben jij bij jullie kijken?
Maar Hans Telenip, die doet het dan weer. Lotte Wilms, 8e. Hoeveel werd Lotte
Hanne de Vet? 14e.
14e, ja, oké. Dus wat dat betreft, niet de beste start van het seizoen. Maar Ja, ik ga dan maar gelijk de knuppel in het hoenderhoek gooien, denk ik. Organisatorisch vond ik het een mooie wedstrijd. Het was mooi in beeld gebracht. Wat dat betreft allemaal prima. Maar ik heb geen seconde spanning gevoeld. Ik heb geen seconde gedacht van, oh, wat gaat hier gebeuren? Wat gaat hier gebeuren?
Nou, ik was blij met Jessica Fulger. Dat wel.
Ja, maar dat wist je toch al dat ze met het lopen niet mee zou kunnen?
Ja, maar je weet ook dat Taylor Nip niet de allersnelste lobster is. Dus dat ik vond Fulger nog wel een element waarvan je denkt van... En ik vond ook, die reed echt sterk. Ja. Dat is, dus op dat vlak vond ik er toch iets meer spanning in zitten dan ik verwacht had. Want ik dacht eerst, ja, we krijgen gewoon vintage Taylor Nip. Die best wel veel achterstand had, maar ja goed, hè, zelfs een Lotte Willems had geen al te beste zwemtijd. Maar als je die beelden bekijkt, dat was zwemmen voor gevorderden hoor, met de stroming en de golven die daar stonden. Het contrast eigenlijk met tussen Geelong de dag later en Gold Coast, dat kon niet groter zijn. Geelong, mooi vlak water onder een blauwe hemel. En dan ja, in Gold Coast was het echt bijna surftoestanden. En Gold Coast staat ook wel bekend om zijn golven en dergelijke. Er wordt veel gesurft. Maar in wedstrijd, ja, dit was wel een pittige voor de dames.
We hebben zelf nog geluk gehad, begreep ik later, dat er gezwommen is. Want er is intern overwogen om het zwemonderdeel te skippen.
Ja.
Dus ik ben wel blij dat dat niet gebeurd is, want ja, daarmee onthoof je altijd toch een wedstrijd.
Ja, dat is waar.
Ik ben blij dat dat doorging, maar het was inderdaad een heftige swim. Ja. Inderdaad tegenvallend voor Lotte. Ik heb haar daar niet over gesproken, maar die zal niet helemaal de dag hebben gehad wat dat betreft. Uiteindelijk dan toch wel sterk achter.
Het was een minuut 45, hè?
Ja,
en dat zijn we
voor
niet
Lotte
gewend bij Lotte. Dus, nee. En ook Hanne, ja, 2 minuten 15 ben ik ook niet meteen gewoon van haar. Dus ik denk echt wel dat het wilde water dat er mee voor heeft gezorgd. En sommigen hebben daar meer techniek in dan anderen. Vaker zie je ook wel, hè, want er waren ook een paar sterke Australische atletes. Ja, die kennen dat wel. Die weten ook hoe ze moeten bodysurfen en zo. Dus dat is toch wel een apart verhaal, zo'n woelig water. Ja.
Hoe zou de PTO naar Geelong hebben gekeken aan? Zouden ze zelf nou ook zoiets hebben van ja, dat was eigenlijk de mooiere wedstrijd?
Ja, dat denk ik ook wel.
Ja, je kan vrij
spreken. Ja, sowieso. Nee. Ik denk dat ook wel. Op zich was het was goed in beeld gebracht, de T100 ja, van Gold Coast. Het enige wat ik had is maar goed, dat had ik op dat moment, dacht ik van, goh, die korte fietsrondjes. Op een gegeven moment was dat ook wel een beetje... Want dat is ook nog wel een moment in de wedstrijd geweest. Ik heb jou toen ook nog geappt van... Het is nu op het moment even op de kijken. Taylor Nip, die boos werd, omdat ze werd voorbijgestoken door een atlete die ze was voorbijgegaan. Ja. En zij had zoiets van... Je zag er ook duidelijk teken doen naar de camera van... What the fuck? Wat gebeurt
Danielle
hier?
Danielle Kleijzer, hè, was dat?
Ja, inderdaad. Ja, en dat was ook wel een momentje dat ik zelf ook dacht van... Alright, ze mag dit doen, maar het is toch vreemd.
Ja. Het was inderdaad vreemd. Maar ja, weet je wel, jij stuurde inderdaad heel terecht dat appje, want het is ook vreemd. Maar dit is inderdaad wel ook inherent aan veel fietsrondes, toch? Ja,
daar
kom je gewoon niet aan. Ja.
Ja. Want het verschil was 14 minuten, dacht ik.
Ja, dat is het bizarre. Het slaat nergens op. Maar ja... Ook al is het 14 minuten, Hans, ook die Danielle Kleijzer in dit geval, die wil natuurlijk zo snel mogelijk fietsen. Dus dan ga je ook niet inhouden, omdat Taylor Nip misschien heel eventjes voorbij komt, maar daarna ietsje minder pusht. Ja.
Ja.
Alleen dat is gewoon het nadeel van die rondjes. Maar goed, weet je, ik vond het een mooi parcours. Ik heb wat dat betreft, heb ik echt niks aan te dingen op de wedstrijd, of aan te merken op de wedstrijd. Alleen voor mij ontbrak nu wel echt gewoon de spanningsfactor. Ik had er meer van verwacht of zo, maar dat komt dan ook omdat je inderdaad dus die vele afmeldingen hebt. En als je dan ook vooraf naar die startlijst kijkt, dan zie je Taylor Nip. En kijk, we zitten er vaak genoeg naast natuurlijk met onze voorspellingen, dus je moet het nu ook niet groter maken dan het is. Maar als je ernaar kijkt, dan weet je eigenlijk al van, ja, dan weet je al wie gaat winnen, toch?
Nee, ja, same here. Het enige wat er nu nog kon gebeuren was dat Nip volledig zou instorten in het lopen. Dat gebeurde uiteindelijk niet. Al is Jessica Fulger wel op exact 1 minuut gefinished. Dus het verschil was niet super groot tussen die twee. Imogen Simmons, die heeft eigenlijk... Die hebben ook weinig in beeld gezien, omdat die heeft zowat de hele tijd alleen in achtervolging zitten fietsen. Dus die kwam wat minder in beeld, omdat daarachter had hij dat groepje met Sarah Perez en dergelijke. Die kwamen nog wel af en toe in beeld. Imogen eigenlijk weinig gezien. Die is nog wel derde geworden op 2.15. Eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Dus als je het louter zo bekijkt, ja, geen slechte wedstrijd. Maar in hetzelfde weekend als Geelong, ja, dan zeg ik ook van, ja, we hebben wat mooiers gezien.
Zou Imogen Simmons de avond voor de wedstrijd nog seks gehad hebben met een vriend? Denk het niet, hè?
Ja, ik dacht dat die twee geen koppel meer waren.
Ik weet nog steeds niet hoe dat nou is afgelopen. Nee, want daar hoor ik nog steeds wisselende verhalen over.
Ja, daarom. Dus ik heb dat nog nergens bevestigd gezien. Maar sowieso denk ik niet. En ook al heeft ze mogelijk een nieuwe vriend, ik denk dat ze daar twee keer over nadenkt. Geen seks voor de wedstrijd.
Ik vraag me nu af, Hans, stel dat we nou, weet je wel, de podcast groeit nog steeds. We hebben nieuwe luisteraars, dus daar zitten ook beginnende triatleten bij. Die zitten nu te luisteren, die denken, en die hebben dat verhaal toen gemist, die denken, waar gaat dit over? Wat is dit voor? Misschien heel even kort verduidelijken. Imogen Simmons, die werd vorig jaar op doping betrapt en die wees vervolgens naar haar partner, waarmee ze seks gehad zou hebben. En via zijn lichaamssappen zou ze dan ook een deel van die doping binnen haar eigen bloedbaan hebben gekregen. En ze is in haar gelijk gesteld. Dus vandaar dat ze ook nu weer mocht racen. Maar goed, dat werd natuurlijk best wel een groot verhaal. En vandaar ook de grap die we net maakten. Hans? Stop nou, hè. Nou kan het nog. Hans, moeten we straks ook zo'n 18-plus rating... zonde zijn. Ja. Hans, even tijd voor wat reclame. Maar ik denk dat het wel waardevolle reclame is. Zowel voor jullie, Belgen, als voor ons Nederlanders. Want je hebt het vast en zeker op onze website voorbij zien komen. Pieks wetsuit testdagen, die komen er weer aan. En dat betekent dat je de komende weken, zelfs maanden, bij verschillende locaties in Nederland en België die wetsuits kan gaan testen van Pieks. En dan heb je onder andere over de Pieks, ik hoop maar dat ik het goed uitspreek, Limon en Fisi Naranja, de Pieks Verde, de Pieks Roya en de Pieks Azul.
Ja, het zijn overigens Spaanse namen, dus je moet eigenlijk
dus Roja. Roja. Ik zag het en toen dacht ik het al. Maar goed, ik zeg het gewoon lekker op Zoolands. Ja. Maar weet je wel, dat zijn wel echte toppakken waar ook Jolien Vermeijlen bijvoorbeeld in zwemt. Dus wil je die pakken een keer proberen?
Ja, Hans Klimpert ook. Ja.
Ja, nou kijk eens. Ja. Kijk eens. Nou,
ik zwem overigens eerlijk, maar even heel eerlijk en objectief. Ik zwem zelf met de Azul. Ik zei ook tegen Koen de Volder van Blue Globe Sports, hè, die zei van, ja, kies maar uit. En ik heb dan de verschillende bekeken en hij zei, ja, maar probeer de Azul eens. En, want dat is het toppak. Ja. Want ik ben vooral op zoek naar veel drijfvermogen als mindere zwemmer. Dat mijn benen wat hoger komen te liggen. Maar die Azul, die biedt eigenlijk een hele goede combinatie van de twee. En drijfvermogen en veel flexibiliteit in de schouders, hè, voor iemand die heel technisch begaafd is en daarnaar op zoek is. Dus zelfs voor de wat meer beginnende triatleet, kijk zeker ook eens naar de Azul. Laat je niet afschrikken door het feit van dat het toppak is dat de toppers dragen. Het is gewoon een overal heel goed pak. En overigens ook nog betaalbaar. Nu ben ik echt wel te veel reclame aan het maken. Maar,
daarom juist heel fijn deze wedstrijd testdagen natuurlijk. Dan kun je het gewoon zelf ervaren.
Ja, ja,
en er wordt gewoon gezwommen in buitenwater, dus dat is ook prettig. Eerste testdag voor Nederlanders, dat is wel handig om gelijk nu ook eventjes te zeggen, is namelijk morgen, woensdag 25 maart, in Maastricht. Dus dat is misschien voor heel veel mensen wat moeilijker te bereiden. Maar ja, voor heel veel mensen in het zuiden een ideale locatie.
Ja, zelfs voor de Belgen. Want Maastricht is nog best te doen. Het is tussen 10 en 11:30 bij Nature Sports in Maastricht. Dus een open water locatie. Maar ideaal om meteen de isolerende materialen te testen, zeg maar. Hè, van hoe warm krijg ik het in mijn wetsuit?
Noem ik nog even alle locaties op. Dat is ook wel goed. Want naast Maastricht volgen daarna ook onder andere Alkmaar en Volendam. En voor Belgen Brugge, Damme, Deurne, Mol en Waregem. Dus genoeg uit te kiezen.
Ja. Brugge is de 29e. Dat is ook deze week. Dus dat is van 12:30 tot 18 uur in het Lago Olympia zwembad daar. Dus, ja.
Nou, perfect. Alle locaties en data op een rijtje. Ga eventjes naar onze website, zoek het artikel op. Het heet Vind het juiste pak. Pieks wetsuit testdagen komen er weer aan. En daar vind je gewoon een overzicht van al die data en locaties. Dat gezegd hebben we, Hans, gaan we door.
Met de World Cup?
Nee? World Cup, ja. Was ook spannend, hè? Ja, wel toch?
Iets minder. Het waren mooie races, daar niet van. Maar ja, net iets minder voor ons Nederlanders en België. Want ja, ik had op beter gehoopt voor Erwin van der Plank. Ik wens het hem ook toe, want hij wil absoluut naar LA. Maar dan is een 31ste plaats in dit veld in Haiku gewoon, ja, we moeten daar eerlijk over zijn, niet goed genoeg. Dus dat is een jammere. Hij heeft een crowdfunding namelijk opgestart in België, Tim. Hij zoekt €10.000 om eigenlijk zijn seizoen te kunnen vervolledigen. Ik vond dat wel mooi dat een atleet daar een keer inzicht in geeft van ja, het kost mij €10.000 om al mijn kosten eigenlijk te kunnen coveren om dit seizoen te halen, buiten het feit dat hij ook nog steun krijgt vanuit de federatie en dergelijke. Maar dan denk ik ook, ja, maar je gaat naar een wereldbeker in China om daar 31ste te worden. Ja, dat is natuurlijk ook wel een lastige, als je die twee met elkaar wilt gaan koppelen. Het moet beter. En in dit veld had het sowieso beter gemoeten.
En dat is vaak natuurlijk ook de lastige spagaat, hè? Want dit zijn inderdaad de wedstrijden die je dan inderdaad beter moet finishen. Lukt dat een keer niet, is dat oké. Lukt dat twee keer niet, is het al best wel vervelend. En lukt dat een derde keer niet, dan gaat het echt wel in het hoofdje zitten. En dan wordt de druk groter en groter. Ja, en dan gun je dat soort gasten en ook dat soort meiden. Want kijk, ook een Barbara de Koning, die wordt dan 19e. Ook echt niet in een topveld. Ja, dat is ook niet echt een lekkere manier om je seizoen te starten. Ja, je gunt ze dan zoveel meer. Maar dan zie je toch ook dat LA... of welke Olympische speler dan ook, dat is ook, weet je wel, er wordt wel eens vanuitgaan dat het een soort van zelfsprekendheid is, maar dat is het natuurlijk niet. Hè? Er zijn zoveel atleten die dat willen, het niveau is zo hoog, en als je er bij dit soort wedstrijden al niet aan te pas komt, ja, dan is het nog een hele lange weg te gaan, toch?
Dat is waar. Dus het enige wat ik heb is, je zit nog heel vroeg op het seizoen, dus als eerste wedstrijd, en ja, je zit nog niet meteen te pieken, dus ik geef ze nog wel wat kansen. Maar tuurlijk, ik had in dit veld eerlijk gezegd wel wat meer verwacht van Erwin. Dus ja, ik hoop dat hij ons de komende tijd wat meer laat zien. Maar voor de rest, ja, superspannende wedstrijd. Ik vond vooral bij de mannen dat lopen, dat was echt fantastisch om te zien. Eerste drie Britten op kop, dan kwam Helwig terug. Dan verwacht je eigenlijk dat het een battle gaat worden tussen Tim Helwig en Hugo Milner. Ik had ergens ook nog David Cantero verwacht, maar die kreeg het gatje met die kopgroep net niet gedicht. Hè, de man die de eerste World Cup in Lanzarote won. Maar ja, dan krijgen we een eindspurt met, ja, eigenlijk qua eindspurt, ik denk iets wat ik nauwelijks ooit in mijn carrière heb gezien, hoe snel Oliver Conway liep, Tim.
Ja. Jij appte mij ook, hè? Van, dat is wel een jongen die we in de gaten kunnen gaan houden, toch?
Ja. Wereldkampioen bij de belofte vorig jaar. Opkomend talent. Maar dat hij nu al op dit niveau staat. En Tim Helwig, het leek wel alsof hij stilstond. Echt de laatste meters van die spurt. Zo'n versnelling, dat zie je zelden. Je ziet ze wel, hè? Je ziet atleten wel tegen elkaar spurten. Maar de manier waarop dat Conway zo'n hoog tempo aanhield. Ja, je moet de beelden eigenlijk eens gaan terugkijken. Ik ga ze nog een keer apart plaatsen bij ons van de week. Het is echt wel de moeite om te zien.
Ja, het was inderdaad echt mooi. Ik denk wel dat ze bij World Trailer misschien ook een beetje achter de oren gekrapt hebben. Want ze hadden niet de meest gunstige tijd. Hè? Eigenlijk hetzelfde tijdslot een beetje als de T100.
Ja.
Dus ik denk niet dat ze heel veel kijkers gehad hebben wat dat betreft.
Nee, ik vrees er ook voor.
Het zat goed in elkaar, hè? Daar moeten we het misschien even over hebben, Hans. Want de T100 was nu natuurlijk voor het eerst te zien op Triathlon Live. Mm-hmm. Ja, ik moet zeggen, niks op aan te merken. Geen storingen. Het liep allemaal soepel. Inloggen was geen probleem. Dat is logisch, want je hebt natuurlijk een account. Maar goed, we hebben ook vaker gezien, zeker bij Ironman, dat je dan het inlogproces al niet eens doorkwam.
Ja.
Dit werkte allemaal top. Dat moet gezegd worden.
Ja, nee, klopt. Het enige wat ik mij er kan bij bedenken, want ik had dat zelf ook een beetje, je wil gaan kijken, maar ja, je moet, want je kan gratis kijken, maar je moet je toch eerst inloggen. Dus dat had ik wel iets, en je moet wat vaak doorklikken, en dan denk ik, uiteindelijk daar, Ironman, gratis YouTube-stream, je gaat gewoon naar YouTube, tikt Ironman in, komt op het Ironman-kanaal terecht, en je ziet daar direct, live coverage pros, aanklikken, en je bent vertrokken. Dus maakt het net iets gemakkelijker. Ik denk dat Ironman een pak meer kijkers heeft op zijn YouTube-kanaal, dan dat de T100 gaat hebben op Triathlon Live, want er zijn toch nog veel mensen die daar niet, denk ik, direct de weg naartoe vinden. Dus dat...
Dat denk ik ook, hoor. Maar goed, dat is bij Ironman ook wel eens anders geweest, hè?
Want
zeker in het begin met dat, hoe heette dat toen nog, dat Outside TV en zo. Dan moest je allemaal moeilijk doen met die accounts en zo. Dat was ook een gezeik altijd. Mm-hmm. Maar goed, ik moet wel zeggen, credits naar de PTO daarvoor. Want ze hebben, nou ja, voor mij is het echt een verrijking. Want ja, weet je, ook nu had je ook echt goed commentaar erbij. Dat vond ik ook wel een verrijking ten opzichte van Eurosport. Ik vond dat echt, het zat echt goed in elkaar. En dat is uiteindelijk wat je wil, weet je wel. Je wil een wedstrijd kijken die je makkelijk kunt zien, makkelijk kunt volgen. Je wil de timing, want de timing was ook echt top op de site van Triathlon Live. Op mobiel wel een stukje lastiger dan op desktop. Omdat je, want je had echt veel info, hè. Je kon zelf zien met wat voor ketting ze reden, of wat voor facet, hartslag, dat soort gegevens. Dat is echt wel tof. Nou ja, wat ik zeg, goed commentaar erbij van professionals. Ja, dat maakt het voor mij wel een stuk interessant om die wedstrijden ook echt te volgen. En ik merkte zeker het afgelopen jaar dat ik bij Eurosport wel regelmatig had. Weet je, had je ook nog die klote reclames erin. Ja, dat was voor mij wel een reden dat ik op een gegeven moment dacht van nou, weet je wel, ik kijk wel gewoon via de PTO-kanalen zelf.
Ja.
Dus nee, dat vond ik wel, dit vind ik wel echt top.
Nee, inderdaad. Dus ja, het gaat de goede kant op met de livestreams. Dat
merk je wel, hè? Ook met de PTO. Nou, ik natuurlijk ook aangehaakt ben, dan gaat het in één keer een stuk beter, hè?
Ja, voor.
Hans, leuk iedereen die luistert. En het is geen reclame, want we krijgen er geen cent voor. Maar ik vind het wel de moeite waard om even te zeggen. Challenge Family en Roofy is natuurlijk de tegenhanger van Zwift, die hebben nu vorige week en afgelopen vrijdag heeft de eerste rit al plaatsgevonden. Een nieuwe, ja, eigenlijk online serie, online fietsrit serie gelanceerd. Het heet de Challenge Family Friday Ride. Je kunt daarmee dus meerijden elke vrijdag om 4 uur 's middags of 10 uur 's avonds. Dat zijn twee dezelfde ritten, dus je kan zelf kiezen welke tijd het beste is. En je rijdt dan een van de parcoursen van Challenge, van de Challenge Family wedstrijden. Die parcoursen zijn vaak ingekort. Afgelopen vrijdag heb ik bijvoorbeeld ook meegefietst. En was het dan een Challenge hoofdparcours, maar reed je dan 38 kilometer. Waarbij je wel de pittige klim op grading meepakte en uiteindelijk op Solar Hill finishte. Dus dat is tof. Iedere vrijdag een nieuwe rit. Challenge Family gaat geloof ik ook op socials polletjes doen, dat mensen kunnen stemmen op welke parcoursen dan de komende weken gefietst gaat worden. En ga vooral even naar het artikel wat ook op onze website staat. Want Roofy is natuurlijk net als Zwift een betaald programma. Maar een code staat daarin waarmee je op zijn minst een maand lang gratis kunt proberen. Dus dat is, en dan hoef je niet eens die Friday Ride per se mee te doen. Maar je kunt lekker Roofy een keer een maand proberen. Ze hebben echt hele toffe parcoursen. Challenge parcoursen, Ironman parcoursen. Die je echt in real life met de echte beelden rijdt.
Dat vind ik het mooie eraan inderdaad. Dat je echt het beelden hebt van het parcours zelf. Dus het is geen geanimeerde wereld zoals Zwift is. Dus dat vind ik bij Roofy inderdaad ook wel een van de voordelen. Ja.
Ja, moet ik eerlijk zeggen. Want ik heb natuurlijk echt heel veel geswift. Ik ben level 100 zelfs, maximale level. Ja. Roofy ben ik.
Hè? En dan ben je gestopt met Zwift op je hoogtepunt.
Ja, toen ben ik gestopt. Kon ik eindelijk stoer doen met mijn level 100 pakje, ben ik gestopt. Nee, toen ben ik inderdaad, ik dacht ik ga eens even kijken naar Roofy. Ook om wat jij zegt. Ik vind het vet dat je die echte parcours kunt rijden. Neem nou bijvoorbeeld Challenge Vieux Bouqueau. Jij vertelt er dan heel enthousiast over. Ik heb natuurlijk bijna alle Challenge Family wedstrijden gezien langs de kant, maar deze wedstrijd nog nooit geweest. Nou, Roofy is dan echt een geweldige manier om toch dat parcours eens te bekijken en ook te voelen van, nou, hoe zijn die klimmetjes? Is het nou echt zo pittig als dat jullie zeggen? Dus dat vond ik echt heel tof. Maar ik moet wel zeggen, ik vind Zwift wel het betere programma. Je hebt natuurlijk veel meer mensen, ook wel wat meer mogelijkheden, vooral in de vorm van wedstrijdjes, evenementen en zo. Roofy timmert nu natuurlijk hard aan de weg, is snel groeiende. Maar als ik één keer mijn geld zou kunnen uitgeven, dan zou ik nog wel bij Zwift blijven. Dat moet ik wel eerlijk zeggen.
Ja, oké.
Okay. Heb jij ervaring met beide? Of?
Nee, alleen Zwift. Okay. Dus, ja, ik zeg het, we hebben het al eerder eens gezegd, van we moeten denk ik eens binnenkort de vergelijkingen gaan maken, want er gebeurt veel. Je hebt ook nog dat My Woosh verhaal bijvoorbeeld. Ja. Misschien die toch eens een keer naast elkaar zetten en daar eens een aparte podcast ook over doen. Ja. Als we een wat rustigere wedstrijdperiode hebben bijvoorbeeld. Ik denk dat het best wel interessant is en ik zie ook dat mensen met vragen zitten van ja, wat kies ik nu het beste en wat zijn de voor- en nadelen van allemaal. En ik zeg het, qua Rovi is natuurlijk wel mooi. Als je voor een specifieke wedstrijd traint en je wil het parcours al een paar keer gedaan hebben, ja, dan is dat ideaal.
Ja, all right. Nou, zijn we denk ik wel grotendeels heen. Maar ja, ik heb zo'n vermoeden dat jij wel nog een dingetje hebt.
Ik heb nog wel een dingetje of twee. Allereerst de klassieker van het voorjaar. Zeg maar wat de omlopend nieuws wat is voor het wielrennen, is de Veelopzwem in de Haan voor triathlon. 41ste editie. De grote voorjaarsklassieker. Ook daar nog zwemmen in binnenbad. En dan in de namiddag op basis van de zwemtijden fietsen en lopen. Twee beloften gewonnen. Wout van Nuffelen en Emma Kotteny hebben de Veelopzwem gewonnen. Een van de mooiste beelden was uiteindelijk de podiumceremonie met de afscheidnemende Louis Nayard, die tweede werd. Die werd namelijk gedisqualificeerd, omdat hij in ja, toch wel zijn afscheidswedstrijd dan samen met zijn kleintje over de streep kwam. Dus met de kleine op de arm. Dat mag niet, dat weten we. Dat werd hem ook duidelijk gemaakt. Maar hij wou bij die laatste wedstrijd toch doorzetten. En dan heeft de referee van dienst gezegd van... Ja, sorry, maar ik kan niet anders dan je disqualificeren.
Dat is geen uitzondering maken dan?
Goh, weet je, je zou kunnen zeggen van... Je geeft hem een straf een tijdstraf bijvoorbeeld. Maar in principe kan dat niet op de reglementen zeggen. Het is DSQ, dus die hebben ze toegepast. De organisatie die zei van... Ja, DSQ voor de referee. Want wij bepalen wie op het podium staat op de foto bij ons... En daar staat Louis Nayard gewoon op twee te pronken. Dus ja, lekker op zijn West-Vlaams gezegd van afscheid van Louis, dat doen we fatsoenlijk. Dus. En met alle begrip overigens, en voor Louis, dat hij dat wil in zijn laatste wedstrijd met de kleine, zijn beslissing. En voor de referee die het reglement toepast. Alleen ja, op dat moment, en zeker aan de finish, toch wel een bijzonder momentje ook op die manier. Maar ja, goed. En dan was er dus nog de Grand Raid in Nice-Ramon, waar ik de hele dag stond. Ik stond er twee dagen, ook met de Trail des Sangliers. En dat was best wel weer meer mooi. Iets minder topveld dit jaar. De winnaars van vorig jaar hebben opnieuw gewonnen. Lucas Maas en Ben Vivey, die waren oppermachtig. Zelfs een lekker band in het mountainbiken heeft hij niet kunnen afstoppen. Maar dus de Grand Raid, ja, dat is 2 kilometer kajakken, 24 kilometer mountainbiken, 6 kilometer trailrun, 11 kilometer mountainbiken en 4 kilometer run en bike. Dus dat is best wel een pittige. Iets minder Nederlandse ploegen dan de afgelopen jaren, ook voorin. Want de laatste jaren zagen we telkens toch wel wat goede Nederlanders. Wel nog bij de dames een podiumplaats voor Nederland. Maar ja, op zich wel weer best een mooie wedstrijd. Het was al de 15e editie uiteindelijk. Dus die wou ik toch nog wel even meegeven. Knap gedaan van Lucas Maas en van Ben Vivey. Bij de dames waren het Lies van de Voorde en Lien Boeikes die de winst pakten. Dus voilà.
Ja. Ik heb het idee dat... ligt het aan mij? Want die wedstrijd is best wel... Ja, pakt toch best wel wat nodige aandacht in Nederland. Maar dit jaar heb ik er eigenlijk bijna niks van meegekregen. Hoe komt dat?
Ja, ik weet het niet. Ik denk dat daar vroeger ook niet echt heel veel gedaan werd richting Nederland. Maar dat de Nederlanders het sowieso oppikten. Ik was met de organisatie ook nog bezig van... Ja, misschien nog wat meer reclame maken in Nederland voor deze race. Je merkt ook wel dat de mensen die er zijn... Ja, die maken er echt wel een weekendje in de Ardennen van. En heerst een heel ontspannen sfeer. Dus...
Ja, maar ik bijvoorbeeld van Nederland, want ik zie dan Daan Jacobs en Tim Jacobs als duo op nummer 5. Ja. Dus, maar ja, normaal, ja, ik heb het nergens voorbij zien komen.
Ja, ja overigens, ik vond het tof dat die twee in één team meededen, want Daan en Tim, dat zijn tweelingen. Mm-hmm. En als je die apart in een wedstrijd hebt en je ziet in de verte niet welk nummer ze hebben, ja, dan is het gokken hoor. Meestal is Tim iets sneller dan Daan, dus dan probeer ik het op die manier wel. Een beetje te gokken van oké, het zou Tim kunnen zijn, maar van hetzelfde geld is Daan. En nu zaten ze samen in één team, was het een stukje gemakkelijker. Maar ze hebben echt, ja, ze hebben gewoon een goede wedstrijd gedaan samen, ja. Dus dat was ook mooi.
Op naar Oceanside, Hans. Maar jij bent teleurgesteld, want Lionel Sanders laat hem schieten.
Ja, opvallend wel, hè? Want toch wel een beetje zijn wedstrijd van de afgelopen jaren. Ik denk alleen met Dallas zo vroeg op het seizoen en dan de winst daar pakken, ja, snap ik wel dat hij Oceanside overslaat. En misschien wil hij gewoon dat wij rijkhalsend uitkijken naar de confrontatie op de WK's met Christian Bloemenveld. En denkt hij, zo'n voorbereidingswedstrijd, laat Christian maar doen. Ja.
Ja, maar dat betekent dus wel dat Texas, de eerste wedstrijd waar het echt moet gaan gebeuren voor hem, wordt ook meteen de eerste wedstrijd waar hij gaat zwemmen. Dus dat is wel opvallend.
Ah ja, dat is juist. Dat is juist. Ja.
Maar goed, hij zal zich daar ongetwijfeld niet zorgen over maken. Want hij heeft tijdens het zwemmen tijd genoeg om erover na te denken.
En bedankt. Ja. Voilà. Dus right, on that bombshell, dag Tim.
Ja, precies. Hans, het was weer goed je te spreken. Aflevering 329 zit erop. Volgende week zijn we terug met aflevering 330. Dus ik zou willen zeggen, tot dan.
Tot dan.